lonesome would it still than Comic Bay. McBain Hood stairways, it's the haven. Six is mit war in our land. You gate till deeper in May, to the beaten country, to run at this one man hand.
Yeah. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zijn kan.
Holy Spirit, thank you so much, Lord, for this wonderful day. Thank you so much, Lord, that you have given us again a time, another day to worship you. And Lord Jesus, we pray, Lord, that you bless us as we go on, Lord, with this service. Thank you, Lord Jesus, for blessing this church. Thank you, Lord, for bringing us together. We don't know yet, Lord, what you have set before us, O God, what you want us to do, Lord. But we pray, Lord, that you give us the wisdom to do what you want from us, O God. That we will be really as one body, that we will be able to do what you want us to do, Lord. Lord Jesus, we need you so badly. We need your blessings, O God. We are nothing without you. And that's why, Lord, we pray that you bless us head per head, O God, that you will really give us wisdom to do what you want to do, Lord, for us to do. And Lord Jesus, it's so good to worship you, to listen to your word every Sunday, Lord. But Lord Jesus, there are still so many people around us here in Courtrick, Lord, who don't know you yet. And my prayer, Lord, is that you will help us, oh God, to have wisdom. Give us wisdom and knowledge what to do, Lord, so that we will be used by you, oh God. Oh Lord Jesus, may your plan be will. May your will be done, oh Lord. And I thank you, Lord, for this wonderful day. And I pray, Lord, that you bless us as we go on. Thank you, Lord Jesus. Thank you in Jesus Christ's name.
Goedemorgen. Vooraleer ik iets wil zeggen, of, oei, dat klinkt nogal luid. Voordat ik hier begin aan mijn preek, wil ik eerst nog iets zeggen over onze startstudies. Dus zoals jullie hebben, of zoals jullie weten misschien, op wildere potscherven, hebben we donderdag startstudies gehouden bij ons. Na een jaar bidden, om de 14 dagen kwamen we met enkele christenen samen. Na 700 flyers uit te delen in Saint-Denis, moet ik tot de conclusie komen dat er niemand is gekomen. Mijn gasten zitten nog lekker te lachen. Niemand. Wat een ontgoocheling. Wat een ontgoocheling. Niemand heeft er gekomen. Ik heb een paar mensen persoonlijk aangesproken. Ik had hier ook 30 stoelen meegenomen in de zekerheid van, het zal er toch minstens een paar komen. Ik heb er al 15 terug mee, hè Jael? Dus het was echt een grote ontgoocheling. Een echte grote ontgoocheling. En nu moet ik spreken over naastenliefde, over mijn buurman. Nou, die kan de pot op, eerlijk gezegd. Maar dat blijft allemaal van korte duur. Ik denk, dan vraag je je af, ja, hoe komt dat nu dat hè, na een jaar bidden met enkele mensen, flyers uitdelen, ook met enkele gesprekken met mensen, dat er niemand komt. Niemand. Ik was eerlijk gezegd vrijdag echt kwaad. Niet zozeer op God, maar op de mensen, dat ze niet geïnteresseerd zijn in het woord van God. En ik moet eerlijk zeggen, de flyer die we uitgedeeld hadden, David had hem gemaakt, ik vond hem echt heel aansprekend. En toch, niemand was er. En ik was echt kwaad. Ik heb dan, voor die week dat kwam, dus donderdag, maandag, dinsdag, woensdag, reed ik speciaal door de straat als ik naar mijn werk ging, met een auto. En dan bad ik naar Heren, zegen deze straat, kent dat wel. Maar als ik terugkwam vrijdagavond, dan had ik hoesting om heel die boel te vervloeken en mijn huis te verkopen. Zo kwaad was ik. Maar gelukkig, God is genadig. En ik moet daar niet blijven op zien. Ik moet er inderdaad niet blijven op zien. Het is wat we gedaan hebben we gedaan in de volle overtuiging dat we een werk deden voor God. Dat er dan niemand is op afgekomen, we zullen zien wat de reden was. Was het zonde? Was er te weinig ongeloof? Wat het ook was, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het was heel ontgoochelend. En gisteren was ik bezig aan mijn preek. Gisterenmiddag ben ik om 4 uur begonnen. En ik was echt bemoedigd. God heeft mij echt bemoedigd door zijn woord. En ik, ja, dat is echt blijdschap in mijn hart. Dat ik mag weten, ondanks alles, ondanks onze grote verwachtingen, heeft God mij gezegend. En mij blij gemaakt. En ik wil vandaag daar ook met jullie verder overgaan over het Matteüs-evangelie. Ik wil het eerst voorlezen, het stukje dat ik ga verkondigen, of dat ik moet spreken. En ik hoop dat we echt bemoedigd mogen zijn. Wat was dat nu weer? Ah ja, Matteüs 5, vanaf vers... Ik ga lezen vanaf vers 36. Omdat, ook bij uw hoofd wilt gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja dat gij zegt ja zijn en het nee, nee. Wat daar bovenuit gaat, is uit de boze. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand, maar ik zeg u de boze niet te weerstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En wilt iemand met uw rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. Dan zal iemand voor u 1 mijl pressen, haar 2 met gem. Heef gem die van u vraagt en wijs gem niet af die van u lenen wilt. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijanden zult gehaten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen mocht zijn van uw vader die in de hemelen is. Want gij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien hij lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt hij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde. Indien hij alleen uw broeder groet, waarin doet gij dan meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde. Hij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Vader, ik wil u danken, Heer, dat ik hier mag staan, Heer. Ik wil u danken dat gij mij hebt gezegend, Heer. Dat ik gisteren, Heer, echt die blijmoedigheid, die genade, die trouw mocht ervaren. Heer, wilt u mij nu zegenen om dat woord die ik mag spreken door te geven? Wilt u ook ons als gemeente bemoedigen deze dag? Want gij zit onze God en wij noemen u Vader door Jezus Christus, onze Heer. Zoals ik al heb gezegd, ik had eerlijk gezegd heel veel moeite met dat stuk. Want wat staat er namelijk in? Hij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Het is al een tijdje dat we weten dat, dat ik daarover moest spreken. En ik kwam daar niet... Dat klonk bij mij zo weer zo moeilijk. Van, moeten we dan weer gaan presteren? Wat wil Jezus hier nou in feite zeggen met die bergreden? Hij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Nou, als er dat iemand tegen mij zou zeggen, dan heb ik veel hoesting om de heel die Bijbel door het raam te smijten, want ik kan dat niet voldoen. Ik ben niet volmaakt. Gelukkig niet. Ook van, denk maar oog om oog, tand om tand, uw rechterwang toekeren. Nou ja, mensen die mij kennen weten dan al kort van kaf ben en dat ik nog direct een weerwoord heb. Dus daar doe ik ook weer al niet veel aan voldoen. Dan ook met iemand recht in uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel nemen. Ik heb daar iets over gelezen en in feite was dat wel heel kluchtig. Namelijk, de Joden die hadden alleen een onderkleed en een bovenkleed. Als ze die twee kleren moesten afgeven, dan stonden ze daar naakt. Dat was ook niet de bedoeling, denk ik, van de Heer Jezus. Maar hij wil er iets anders mee zeggen, natuurlijk. En dan ook vooral van uw naaste liefhebben. Dat moet nu ook wel lukken. De laatste tijd hebben we met onze buren een beetje problemen. Namelijk, het zijn jonge mensen, ze zijn bewust gekozen voor geen kinderen te hebben. En het zijn enorme dierenliefhebbers. Hun hond is bijna hun kind. Wij hebben een nieuwe hond sedert de maand, een puppietje, een herdershond. Dus onze honden, of mijn hond, die komt niet binnen, die zit altijd buiten. Natuurlijk, de eerste twee dagen, dat beestje jankt, dat is normaal. Dan kregen we de buurvrouw over de deur en heel wat reclamaties dat dat niet kon en dat ik geen verstand had van dieren op te voeden en veel vijven en zessen. Dus dat was nog een keer erbij. Dus dat was ook voor mij, om je buurman lief te hebben, vind ik ook heel moeilijk. Want ik ben, zoals hier staat, ik kan dat niet en uit mezelf zal ik dat ook niet kunnen. Wees dan volmaakt, lees je dan die tekst. Wat moet je daarmee beginnen? Maar ik heb mij afgevraagd, en gelukkig dat God mij daarin heeft geleid, is dat nu echt de bedoeling? Wat is nu die bedoeling van die bergreden? Moeten we nu alles gaan doen wat we al hebben gelezen? Natuurlijk, die dingen moeten we ook niet wegsmijten. Hè? Het is niet zo dat wij als christen alles kunnen doen en laten wat we willen. Maar wat is nu de diepere zin van die bergreden? En het begint al in feite, als we kijken naar Matteüs 4, vers 17... Daar begint Jezus te prediken. Hij predikt daar namelijk dat de mensen zich moeten bekeren, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de boodschap van de Heer Jezus naar de mensen toe. Namelijk, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ten eerste, tegen wie was hij dat aan het vertellen? Hij was dat aan het vertellen tegen de Joden. De Joden moesten zich bekeren, zegt Jezus. Van wat? Van hun dode werken en van hun wetticisme. Dat wisten ze natuurlijk zelf niet, maar daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Ze moesten zich bekeren. Dat was wat Jezus had te zeggen tegen de scharen. En dan zien we ook dat hij dat aanhaalt. De wet, zoals wij hem kennen, of zoals de Joden hem kennen, was in feite nog niets in vergelijking maar wat Jezus zegt in de bergreden. Ik ga er maar een paar noemen. De wet zegt, hij zult niet echt breken. Jezus zegt, wie een vrouw aanziet om haar te beheren, heeft al echtbreuk gepleegd. Als wij mannen, en ik weet niet van de vrouwen, ik ben geen vrouw, dan denk ik dat we dat allemaal vele keren dat gebod hebben overtreden. Denk maar aan moord. Ja, gelukkig, ik denk niet dat er iemand is die hier al een moord heeft gedaan. Maar, zegt Jezus, als je zegt dwaas in vers 21, dan zegt Jezus, dan zullen we vervallen aan het hellevuur. Dat zijn dingen die veel meer indruk maken, veel straffer zijn dan de wet. Was dat de bedoeling van Jezus? Om het nog zwaarder te maken? Want tenslotte, de discipelen van de wereld, dat zijn, zoals we lezen in Matteüs 5, vers 13, die zijn het zout der aarde, die zijn het licht der wereld. Wij hebben een bepaalde functie uit te voeren. Moeten we dat allemaal gaan doen, omdat we zo het licht, ons licht laten schijnen? Dan had ik eerlijk gezegd, zoals ik dat al heb aangehaald, geen zin meer om christen te zijn. Als het is zoals het hier staat. Wie kan deze woorden doen? Wie heeft er zich nog nooit schuldig gemaakt aan al die dingen die hier staan? God altijd op de eerste plaats zetten. Doen we dat in ons leven? Zoals Gilbert aanhield of aanhaalde in zijn gebed. Nee, we kunnen dat niet. Leven volgens Matteüs 7, vers 12. Wat staat er in Matteüs 7, vers 12? Ik ga een keer voorlezen. Alles nu wat ge wilt dat u de mensen doen, doet ge hun ook al dus. Want dit is de wet en de profeten. Dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. Tegen zij die het zout ter aarde zijn. Tegen zij die het licht ter wereld zijn. Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij ook al dus. Want dit is de wet en de profeten. Met andere woorden, ik begin er niet aan. Maar wat ik wil, dat is veel. En ik wil dat niet voor een ander doen. Ik kan dat ook niet. Het zijn dingen die de Heer Jezus oplegt en ook iets duidelijk wil maken. Met andere woorden, wat staat er hier? Behandel de mensen zoals je door hen behandeld wilt worden. Dat is natuurlijk heel mooi, hè? Dat klinkt heel vroom. En dat is allemaal wel goed en wel. Maar ik behandel niet altijd de mensen zoals ik door hen wil behandeld worden. Ik word dikwijls geconfronteerd met mijn eigen karakter. En ook vaak op mijn werk. Zoals ik al zeg, of al heb gezegd, ik ben nogal een nerveus type soms. En als ik op het werk bezig ben, er is altijd wel een bepaalde werkdruk bij ons. Ik sta ook in de productie. En ze komen dan iets vragen, dan moet ik mij heel goed in of overwegen en bidden, of ik vlieg uit. Ik wil ook niet zo behandeld worden, want ik ben de eerste die zou zeggen van, Ela, je bent niet tegen een hond bezig. Maar hier worden we geconfronteerd met de dingen die we zelf doen. We zijn altijd voor onszelf zachter dan voor anderen. Ik denk dat iedereen dat zo wat zal beamen. Hè. We zijn allemaal voor onszelf zacht. Mijn vrouw kan dat dikwijls zeggen tegen mij. Je is altijd... hoe zeg je dat in feite? Zoiets. En dat is wel waar. Hè. We zijn altijd voor onszelf veel gemoedelijker, zachter, braver, moet ik het uitleggen, dan voor anderen. En we kunnen hard zijn voor de anderen. Heel hard. Maar hier zegt Jezus, alles nu wat ge wilt dat u de mensen doen, doet hij hen ook al dus, want het is de wet en dat is de profeten. Ik ben hier aan het verkeer aan bezig. Oké, dus Jezus predikt dat. Jezus predikt dat. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb donderdagavond iets bijgeleerd. We hebben toch de startstudies gehouden, maar het waren geen startstudies, het was kringstudie. Want het waren alleen maar christenen daar aanwezig, maar ik heb toch iets bijgeleerd. En dat heeft mij weer een bepaald inzicht hoe we soms de Bijbel moeten lezen. Namelijk, David vroeg aan ons, wat waren de eerste boeken van het Nieuwe Testament die geschreven waren? En ik moet eerlijk zeggen, ik wist dat niet. Ik had er nog nooit op bij stilgestaan. En blijkbaar waren dat de brieven van Paulus. En pas later zijn de evangeliën geschreven als een verduidelijking van, kijk wat Jezus heeft gezegd, want Paulus die heeft met Jezus niet opgetrokken. Alleen de discipelen die hadden het voorrecht om 3 jaar de woorden en de daden kunnen zien en kunnen ervaren. Die hadden het voorrecht om met Jezus op te trekken. En zij hebben dan na de brief van Paulus opgeschreven wat Jezus allemaal heeft verteld en gedaan. Als een verduidelijking van, kijk, wat Paulus hier vertelt, dat is waar, dat is een verduidelijking. Wij willen Jezus brengen naar de mensen. En dat was inderdaad, en dat is ook hier, als we de Bijbel gaan lezen, dan moeten we ook eens nadenken van, wat wil Jezus hier nou zeggen? Want, zoals ik al zei, als ik dat lees hier, dat Matthäus-evangelie over de bergrede, dan heb ik niet veel hoesting meer om nog christen te zijn. Want ik kan zeker niet voldoen aan die geboden, laat ik het zo zeggen. Maar Jezus predikt, en dat is iets wat de Joden ook moesten leren, namelijk bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En hij zegt dat al aan de Joden, hij wil de Joden duidelijk maken. Namelijk in Matthäus 7 zegt hij, het zijn misschien wel een beetje veel teksten, maar ik wil jullie toch wel duidelijk maken. In Matthäus 7 vers 11 schrijft hij, indien hij dan slecht zijt, goede haven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader in de hemelen de goede geven aan hen die hem daarom bidden. De bergrede gaat van hoofdstuk 5, 6 en 7. Hier zegt Jezus tegen de Joden, indien hij slecht zijt. Jezus zegt tegen de discipelen, tegen de scharen die daar bij Jezus zit om zijn woorden te horen, hij zijt slecht. Oh, zijn wij slecht? Hadden de Joden niet het inzicht van dat zij kinderen van Abraham zijn? Zij hadden geen zonden, want zij konden niet verloren gaan, want zij waren kinderen van Abraham. Nee, Jezus zegt hier, jullie zijn slecht. Er wordt daar niet veel op gereageerd, maar dat is ook de bedoeling, want Jezus wil iets duidelijk maken. Namelijk, dat ga ik straks zeggen, maar hij haalt het gewoon aan, jullie zijn slecht. Wij kunnen iets goed doen. Jullie zijn goede haven weten geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader in de hemelen het goede geven aan hen. En dat is een bemoediging. Hoewel wij slecht zijn, geeft God goede dingen. En we mogen daar dankbaar voor zijn. En ook, namelijk zegt hij, vertrouwen in God. In hoofdstuk 7, vers 24, haalt Jezus daaraan dat we moeten bouwen op een rots. We moeten bouwen op Jezus. We moeten bouwen op God. Vertrouwden de Joden dan niet op God? Jazeker. Maar nog meer op hun wetten, en op hun kunnen en op hun inzicht dan op God. Het was namelijk de bedoeling van Jezus om de Joden iets duidelijk te maken. Namelijk, wat was het doel? Denkt dat het aan de Joden geschreven is. En wat hebben wij daar nog aan? Namelijk, ik ga nog een tekst voor zeggen die mij heel Hans ontmoedigt. Die ook in de bergrede staat, zelfs in het begin. In Matthäus 5, vers 20. Jezus zegt weer al tegen zijn discipelen, zij die het zout en het licht der aarde zijn, zegt hij daar, ga ik naar zo'n preek gaan luisteren? Sorry, maar dat is niet voor mij. Dan zegt Jezus in vers 5, vers 20, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Hebben we dat goed gehoord? Nog meer goed doen dan de fariseeërs en de schriftgeleerden? Nou, we kunnen wel heel wat zeggen van die fariseeën en schriftgeleerden. Heel wat. Maar het waren wel de hoeders van het woord van God. Het waren wel zij die zorgden dat de Bijbel, zoals we hem nu kenden, in zijn oorspronkelijke staat werd overgehouden. Ze hadden heel wat fouten en ze dachten dat zij het wel waren, maar ze hebben ook heel wat goede dingen gedaan. Dus die mensen waren bekend met de wet. Ze waren voorbeelden in die tijd voor de mensen. En daar zegt Jezus van, je moet nog veel meer zijn dan die schriftgeleerden en die fariseers. Anders kunt hij het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Wat een blijde boodschap, denkt je dan. Ik weet niet hoe jullie denken, maar voor mij hoeft het ook alweer niet. Als dat allemaal zo moeilijk moet zijn, die bergreden, dan geef ik het op. Jullie moeten ook niet van mij verwachten dat ik hier een hieropreek ga geven, of een, zoals wij het vaak zeggen, een zedenpreek van wat gaan we hier allemaal gaan vertellen over hoe gaan we nu ons naaste lief hebben, hoe gaan we nu die andere mijl gaan. Nee, hij zal dat van mij nu niet horen. Waarom niet? Omdat God het mij op het hart heeft gelegd om andere dingen te gaan vertellen. Ik zat gisteravond, ik ben maar één dag in zak en as gezeten, dat was vrijdag, zaterdag was ik er alweer helemaal bovenop in verband met die starstudies. Maar ik wist, wat Jezus hier wil zeggen in het Matthäus-evangelie, dat klopte niet met mijn geestelijke ervaring. En dat moest ik, denk ik, als het zo niet is, vergeven, maar dan doorgeven deze morgen. Namelijk, wat was nu het doel van die bergreden? Indien wij inderdaad al niet meer, indien wij niet het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan, als we niet meer doen, niet meer goed doen dan de fariseeën en de schriftgeleerden, wie kan er dan nog binnengaan? Wie kan er dan nog behouden worden? Wie? De Joden moesten dat inzien, dat ze niet konden behouden worden door hun wet, door hun werken. En dat was wat Jezus namelijk ook bedoelde, want de Joden die verlangden naar het koninkrijk der hemelen, die verlangden naar een Messias, die verlangden om Jezus koning te maken. En dat is dan ook hun bedoeling geweest. Als we kijken wat het idee was van de Jood, dan zien we dat hij, of dat de scharen, hem wilden koning maken. Als we lezen in Johannes 6, vers 15, dan staat er heel duidelijk, Johannes 6, vers 15, daar Jezus bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte, geheel alleen. Dat was de bedoeling van de Joden. Dat hadden ze, dat wilden ze met dat bekeert u van Jezus, die prediking van het koninkrijk der hemelen is binnengekomen. Namelijk, en ze hadden al goede redenen ook, namelijk zo'n koning die wonderen en tekenen doet, amai, zo'n koning zullen we vast wel willen hebben. Maar ook vooral een koning die zulke wonderen kan doen, die kan zeker zorgen dat Romeinen buiten vliegen. Want de Joden waren enorm gefrustreerd, of hoe moet je het zeggen, dat zij, het volk van God, onderdanig moesten zijn aan die Romeinen. Denk maar na, in die tijd van Jezus, toen de Romeinen de bezetters waren, als een hoofdman of een Romeinse soldaat een last had en er liep iemand naast hem, of hij kwam iemand tegen op de weg, dan kon hij die Jood dwingen om zijn last te dragen. Nou, beeld u dan een keer in dat wij hier op straat lopen, als dat er iemand tegen ons zegt, hij gaat hier nu een kilometer die een last dragen. Uit nature, dan smijt ik die een last wel een beetje verder. Maar wij zijn christenen. Ik wil niet zeggen, het moet anders. Maar de bedoeling was, namelijk, zij wilden hem koning maken. En het was een grote schare die mee hem meetrok. Lees maar in Johannes 2. Er volgde hem een grote schare. Waarom? Omdat ze de tekenen zagen die hij aan de zieken verrichtte. Dat zijn de mensen. Hè? Misschien denk ik daar ook, mensen komen alleen maar als ze wonderen zien. Niet altijd natuurlijk. Maar hier was het zo. Ze wilden Jezus koning maken en zo'n koning of zo'n Messias hadden ze nog nooit tegengekomen. Iemand die wonderen deed, iemand die zeker hen kon verlossen van de toorn van die Romeinen, hen die het koninkrijk der hemelen op aarde kon brengen. Hem, die Jezus wilde ze koning maken. Maar, we lezen verder in Johannes 6, vers 66, dan lezen we, namelijk als Jezus spreekt over zijn dood, als hij spreekt dat hij het brood des leven is, als hij woorden spreekt dat ze niet begrijpen en als ze gaan bemerken dat Jezus toch niet die Messias is die zij verwachten, dan lezen we, van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Het paste niet in hun kraam wat zij hadden voorbestemd met Jezus. En ze keerden zich af. Ze keerden zich af van het woord van God. Dat was namelijk ook de bedoeling. De bedoeling van Jezus was namelijk om te zeggen, mensen, jullie kunnen niet gerechtvaardigd zijn uitwerken. Jullie mogen zich beroepen omdat jullie Joden zijn, want jullie kunnen niet het koninkrijk der hemelen binnengaan, omdat jullie Jood zijn alleen en een beroep doen op jullie afkomst. En je mocht nog 10 mijl meegaan. En je mocht nog je ogen uitdrukken om niet te begeren. En je mocht nog zien en je mocht nog la. Hij kunt het koninkrijk der hemelen niet binnengaan door werken. Dat kunnen we niet. Ik hoop dat iedereen daar toch mee akkoord is, dat ik hier niet alleen sta te spreken. Maar dat is niet de essentie van de bergrede. De bergrede was namelijk om te tonen aan de Joden, jullie kunnen het niet doen. Wij kunnen het niet doen. Denk maar aan het gebed aan Gilbert. Wat schieten wij tekort in alles? Denk maar aan die buurman. Toen we die problemen hadden met onze hond, toen had ik echt niet veel hoest om nog een dag te gaan zeggen tegen onze buurvrouw. Want, ik moet eerlijk zeggen, wat ze allemaal zei, het kwam er gewoon op neer dat ik geen verstand had van een hond opvoeden. En ik zeg niet dat ik veel verstand heb, verre van. Maar bij mij is altijd nog een hond een hond. En ik ben niet van plan van erbij te gaan slaan. De anderen dat doen, dan mogen ze dat doen. Maar voor mij, een hond vliegt in zijn kot. En nu hebben we eerlijk gezegd, na 2-3 dagen is dat voorbij gegaan. En moet eerlijk zeggen, dat hondje, dat jankt nooit meer. Bijna nooit meer. Maar dan zien we hoe dat we innerlijk zijn. Misschien dat niet afdwaal. Dus dat was de bedoeling. Jezus die wilde de Joden duidelijk maken, jullie kunnen niet gered worden, enkel en alleen maar door de wet te houden en te doen wat jullie denken te doen. Als we nu eerlijk zijn met uzelf en je leest dat hier, wat denken jullie dan? Hoe denken jullie dan als jullie dat lezen? Ik had er echt enorm problemen mee. Echt waar, ik had echt niet veel hoest. Zeg, waarom kan ik dat nu gaan mee doen? Zeg? Gelukkig dat ik nog een probleem had met die non-kosten dan nog een keer ertussen vertellen. Maar anders, ik zou niet weten wat ik hier moet gaan zeggen, want dat zijn dingen die niet bij mij passen. Ook al zou ik het willen doen, ik zou daarin falen. En dan nog niet te volmaakt zijn om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Wanneer zijn we dan volmaakt? Maar God weet het. En God heeft mijn gebed verhoord dat ik mocht inzien. Ik bedoel, ik zag het wel in hoor, maar op dat moment, dat zijn er zo van die momenten, ik weet niet of jullie dat hebben, maar je ziet en je blijft dat vasthouden. En op een bepaald moment zijn je dan weer een beetje kwijt door omstandigheden, ontgoocheld. Denk nu maar aan die starstudies en dan zie je het weer allemaal zwart en och ja, dan is het allemaal weer zo moeilijk. Maar God kent ons. En dat is juist het prachtige van het evangelie, dat God ons harten kent en weet wat we nodig hebben op dat moment. En dat is wat God ons wil tonen vandaag. Niemand kan binnengaan. En dan sluit hij af in feite van aan de Joden van, maar ja, hoe kunnen we dan binnengaan? Hoe gaan we dan binnen in het koninkrijk der hemelen? En dat staat allemaal in de bergrede. In Matteüs 6, vers 33 schrijft hij tegen de Joden, die misschien helemaal niet begrepen wat hij allemaal had te vertellen, Jezus. Het is een heel bekende tekst. Zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Zoekt eerst het koninkrijk. Maar ze hadden dat koninkrijk, ze waren dat koninkrijk aan het zoeken. Ze hadden Jezus wel een koning maken. Hem die wonderen en tekenen deed, hem die brood en vis vermenigvuldigde, hem die wonderen en tekenen die nog nooit niemand had gedaan, hem gingen ze koning maken. Dat dachten de Joden, maar dat was niet het koninkrijk van de Heere Jezus. Zoekt eerst het koninkrijk. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Wat zal er geschonken worden? Binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Want dat was wat de Joden verlangden. Dat is wat wij verlangen. Binnengaan in het koninkrijk der hemelen. En ik moet eerlijk zeggen, er is de dag van vandaag gebrek aan onderwijs. Zoekt. Wie zoekt er nog? Wie gaat er nog bijbelstudies? Wie leest er nog zijn bijbel? Wie zoekt een keer op naar preken? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben iemand. Ik kan niet zeggen dat ik alle dagen een bijbel lees. Dat is ook niet waar. Veelvuldig, maar niet elke dag. Ik kan ook niet heiliger zijn dan dat ik ben. Ik ben al heilig genoeg. Ja, maar jullie lachen, maar ik ben een heilig man. God ziet mij als een volmaakt persoon. Anders kan ik niet binnengaan door het bloed van Jezus Christus natuurlijk. Maar dat is het. Zoeken. We hebben te zoeken naar het woord van God. Want daar worden we in bemoedigd. En gaan we verder gaan. Zoals ik al zei, als ik die bergrede las, dan ontmoedigde mij dat totaal, van wat is er nu weer, wat moet ik nu nog allemaal gaan doen? Maar zoekt en God geeft. En dat is wat de Joden ook moesten leren. Zoeken naar het koninkrijk van God. En dat is het probleem met de mens. Ze zoeken niet meer. De Joden hebben gezocht en bij Jezus gebleven, zolang er voordeel uit te halen was. Maar de dag dat ze van hun ideeën ergens waren ontnomen, dat het niet zou zijn zoals zij het wilden, dan liepen ze weg, zoals we hebben gelezen. Misschien is het ook wel zo met ons. Want wij zijn niet veel beter dan de Joden. Wij kennen allemaal het woord, of we hopen het toch een deel van te kennen,
Maar kennen wij echt God? Hebben wij die relatie met Jezus? Kennen wij hem? Ik hoop van wel. Zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Het is genade dat wij hier behouden zijn. Het is genade dat de Jood gered is. Het is genade dat wij gered zijn. Het is genade. En daarvoor mogen we God danken. Elke dag opnieuw mogen we God danken. En dan wil ik iets afsluiten, dan wil ik iets voorlezen. Dat ik letterlijk afgenomen heb van het internet, maar dat heeft niet. Want in feite, de mensen zeggen, ja, als ik hier nu iets spreek, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook iets gelezen in het internet, en 3/4 komt daarvan uit. Maar wat heeft dat nu? Ten slotte, wie ben ik? Ik wil het woord van God verkondigen. En als we niet gaan zoeken, of waar zijn jullie allemaal anders, dan jullie dan geestelijk enorm gezegend zijn, maar als we niet gaan zoeken, als we niet gaan horen en gaan lezen wat anderen vertellen hebben over het koninkrijk van God, ons niet laten vullen met de Heilige Geest die ons wijst op bepaalde punten, dan gaan we niet groeien. Maar ik ben dankbaar voor het internet op dat punt, want er staan heel veel goede dingen in. Echt waar. Een goede preek, een goede bijbeltips die ons bemoedigen, net zoals in de Bijbel. En als we, zoals ik, op dat moment niet weten wat de bergrede betekent, dan kan ik gaan zoeken. En dan brengt het mij zegen in plaats van ontmoediging. En ik wil u nog afsluiten met wat het doel is van die bergrede. Of niet het doel, ik heb dat al gezegd. Het doel was om de Joden te wijzen, niet op de wet, maar op Jezus Christus. Maar natuurlijk, dat vergeten we soms, Matthäus, Lucas, Johannes en Marcus, die zijn geschreven voor de dood van Jezus Christus. Daar konden ze nog niet van weten dat Jezus ging sterven en voor hun zonden ging sterven. Daar konden ze niet weten dat ik niet meer leef, maar Christus leeft in mij. Daar konden ze ook heel moeilijk begrijpen dat de Heilige Geest in ons woont en dat we vanuit dat nieuwe leven die dingen kunnen gaan ervaren. Dat was voor de Jood voor de kruisdood van Jezus Christus helemaal nieuw. Helemaal nieuw, het was niet nieuw. Je kon het niet zien, want het was nog niet gebeurd. Dus ik wil dat nog lezen. Als we de bergrede zien als een aansporing tot beter worden, meer goed doen, vatbaar zijn voor beter, nog meer ons best doen om vriendelijker, behulpzamer, vergevingsgezinder, wat weet ik allemaal te zijn, dan is het een evangelie van werken. En door dat werken beter te worden. Maar dan ontbreekt bijna geheel de absolute verdorvenheid van de menselijke natuur. Want het is dat Jezus hier aan de Joden wil duidelijk maken van mensen. Jullie zijn wel kinderen van Abraham, jullie beroemen zich daar wel op, maar jullie zijn geen haar beter, zoals al de anderen. Denk maar aan de tekst, hoewel jullie slecht zijn. Heel de absolute van de menselijke, de verloren toestand, de volslagen hulpeloosheid om rechtvaardig te zijn. Dat is wat Jezus hier wil zeggen. Dan missen we de woorden van Paulus die zegt, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Heere. De volstrekte noodzakelijkheid van de wedergeboorte en de ontvangst van de Heilige Geest en het eeuwig leven, de nieuwe natuur die we krijgen, daarmee kunnen wij die bergrede houden. En dan nog, alleen door Jezus Christus. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik wilde zeggen en dat jullie ook begrijpen dat ik hier niet letterlijk al die dingen hier kan aanhalen van wat moet ik nu met mijn buurman doen. We wonen daar al 25 jaar met onze buurman. We hebben al proberen contact te leggen en moet eerlijk zeggen, zo is het niet echt gelukt. En na vrijdag komt mijn buurman de pot op en vandaag zeg ik al, sla ik weer al mijn armen rond mijn buurman. Maar wat ik ga doen, weet ik nog niet, of wat we gaan doen. Maar in ieder geval heeft het mij geleerd om anders te kijken. En het heeft mij geleerd, namelijk, over die buurman dan, als jullie tips willen hebben, hoe dan jullie met jullie buurman omgaan, dan zeg ik dat ik de moed mag krijgen om het evangelie te brengen. Maar ik heb gisteren en eergisteren bijna 2,5 uur gebabbeld, met de buurman, maar met de buurvrouw, met iemand die kwam wandelen, dat we al dagelijks kennen. maar dat het evangelie mag gebracht worden. We spreken altijd over koetjes en kalfjes, maar dat er een gelegenheid zou mogen zijn om het evangelie te brengen. Die gelegenheid is er niet geweest. Ik ben niet echt iemand die direct met pardoes het evangelie in huis valt. Ik ben zo niet. Maar ik bid dat God mij daarin op de een of andere manier door de Heilige Geest kan leiden en gebruiken om de mensen te wijzen op het evangelie. Op de woorden van Jezus. Iedereen in Saint-Denis weet nu wie dat we zijn. Dat is niet moeilijk, die een bus van Heertrui, school met de Bijbel, die is al omgekend. En dat is ook een hele bus, dat valt op van uren ver. Dus de mensen weten wel wie we zijn. Maar wat we geloven, dat is nog wat anders. Dat kennen ze niet. Dat weten ze niet, denk ik. Omdat wij soms te bang zijn om te getuigen. Ik ga nou een voorbeeld geven, ik sta hier nu wel van voren. Ze zijn op het werk dat ik soms een grote mond heb, maar soms is het wel zo. Maar weet je wat ook is op het werk? Ik zit daar al 26 jaar en als er iets we hebben altijd vergadering. En als er iets te zeggen valt, ze vragen altijd, Jan, ga je het hij zeggen? Jan, ga je het hij zeggen? Ja, Jan loopt er altijd in en Jan zegt het altijd. Met respectvol. Maar ik ga een voorbeeld geven. Ik heb dat zelfs nog niet gezegd tegen mijn vrouw over die flyers. Hoe bang ik in feite... hoe bang. Ja, toch wel. Om het evangelie uit te dragen. Dus ik en Jethro hebben die flyers uitgedeeld. In de namiddag ben ik alleen geweest. En er stond daar een groepje mensen. Dus normaal gezien, ik was dan alleen, moest ik al aan de beide kanten van de straat gaan. En ik durfde niet naar die groep mensen gaan. Ik ben de ene kant van de straat afgegaan. En heel de straat afgaan, ondertussen nak geen meer. Moest ik niet teruggaan. Dan zie je wel, dan zie je maar hoe dat we zijn. Hoe zwak we zijn. Hoe zwak we zijn. Als het om het evangelie gaat, naar buiten toe. Oh, in de kerk en thuis, dat kunnen we allemaal goed zeggen. Maar ik heb mezelf erop betrapt. Van, kijk Jan, hoe zwak we zijn. Misschien zijn jullie dat niet. Misschien zullen jullie allemaal, hoi, leef het evangelie. Maar zo ben ik niet. En dat heeft mij ook doen nadenken en heeft mij doen bidden van, kijk God, leer mij toch te spreken. Dat ik het woord echt mag brengen. Dat ik de mensen mag wijzen op God. En soms lukt dat, maar meestal lukt het niet. En ik weet echt dat we dat samen als kerk, want ik sta hier niet alleen, ik hoop dat jullie ergens, hetgeen wat ik hier vertel, toch ook herkennen jullie leven. Maar dat we samen, door de kracht van de Heilige Geest, mogen sterk staan om dat woord van God te brengen. Zodat wij mee afsluiten. Ik wil nog bidden. Vader in de hemel, ik dank u, Heer, voor die openbaring vanuit uw woord. Ik dank u dat u mij leidt, Heer, en ik mag dat ervaren en van getuigen. Niet alleen ik, maar onze gemeente. We mogen weten en erkennen dat u een God bent, een vader voor ons allen, en dat u zorgt voor ons, Heer. Ik dank u daarvoor. Wilt u de boodschap die gebracht is ook bewerken en bemoedigen in onze harten, want we hebben een God die we vader mogen noemen. Dat is heel wat anders dan die strenge God die oordeelt, waarvan we bang moeten zijn. Leer het ons, Heer, om in deze wereld wijs te wandelen. Leer het ons ook, Heer, om onze ogen te richten op u en niet te zien, Heer, op de omstandigheden of op de zonden. Leer ons ook om een heilig leven te leiden, u welgevallig, want we weten dat ook dit is wat gij wilt. Maar niet uit eigen kracht, maar in de kracht en in de genade van onze Heiland en de Heilige Geest. Heere, dank u wel dat u zo getrouw bent. En dat we dat alleen kunnen ontvangen door het geloof in Jezus Christus. Er is maar één bemiddelaar tussen God en de mens Jezus Christus. Heere, dank u wel voor die geweldige boodschap. Amen.
Dankjewel Jan voor een heel eerlijke boodschap. Ik denk dat we allemaal onszelf kunnen herkennen in dat verhaal van worstelen met onszelf, met teleurstelling, met dat idee van ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet doen. En ik was ook aan het denken toen dat je sprak. In zekere zin is het gemakkelijk om hier van voor te zeggen van doe dit, doe dat. We moeten gewoon beter mensen zijn enzovoort. We moeten onze buurman lief hebben en goede vriendelijk zijn enzovoort. En dat is in zekere zin gemakkelijk om te zeggen, tenminste. Maar ja, iedere dag schieten we tekort en we worden geconfronteerd met onze eigen zwakheid, onze eigen menselijkheid, onze zonde, onze zondige natuur. En daar komen we terug op genade, dat de basis is, de fundament van ons bestaan, van onze identiteit, van ons geloof. Dat Jezus het heeft gedaan aan het kruis voor ons. Goed, ik wil de lofprijsgroep uitnodigen om weer naar voren te komen. En we gaan deze dienst afsluiten met een lied. En daarna zal ik de mededelingen geven.
Voor we onze laatste lied gaan zingen, ik zou er nog een keer een Bijbelvers bij doen. Het was echt in mijn hart voor de voorbereiding van de liedjes. En ik zou er een keer een help van Gilbert vragen. Matthäus 22. Ah ja. Matthäus 22, vers 37 tot 39. We hebben al veel 22, we hebben al veel versen gehad. En we kunnen dat een beetje vergelijken met een lekkere maaltijd. Van David is een voorgerecht, van Jan is een gerecht en van mij is dessertje.
Vers
22,
vers 37 tot 39. Ja, maar er wordt gevraagd, lees aan de Heer, wat is het grote gebod? En nu gaat de Heer springen. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Van deze twee geboden van de ganse wet en de profeet.
Dank u wel. Dat is echt niet makkelijk, zoals Jan zei, maar ik denk dat we kan hier beginnen. Als broeders en zusters, we kunnen dat beginnen met liefde hebben aan elkaar. En ik zou graag nog een keer iets doen met jullie. Zou je willen zeggen tegen een buurt naast jou, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Oké. En nu gaan we zingen onze. Ik hoop dat we kunnen. Ik kan wel niet direct zijn als je buur. Ik zie je graag of zo. Anders misschien mijn buurbroer boos zijn op ik of zo. Maar we kunnen altijd tonen onze liefde voor anderen. Voor onze buur. Laat ons zingen onze laatste lied.
Ik ga zingen, maar dat is de eerste intro.
1, 2, 3, 4.
Tongue in heaven, oh.
Staan voor het laatste gebed en dan ga ik de mededeling noemen. Hemelse God, wij danken u voor deze dienst. Heer, wij danken u dat u tot ons gesproken hebt. U hebt ons herinnerd aan uw genade. Ja, aan het feit dat u ons uw Heilige Geest hebt gegeven, zodat wij kunnen vertrouwen op u, dat u het werken en het willen in ons doet, Heer. En wij willen met u meewerken als wij u volgen als uw discipelen. Heer, wilt u ons nog zegenen deze dag en deze week, dat we mogen werkelijk licht en zout zijn. En op die momenten waar dat we geconfronteerd zijn met onze eigen zwakheid, Heer, ik bid dat u ons de kracht wil geven door uw Heilige Geest, om u te gehoorzamen en te spreken over u. In Jezus' naam. Amen.
Sterker dan de dood. Wat een is het dan? Geef ik mezelf van u. En ik zing met heel mijn
how